Welkom bij de tweede aflevering van de tamelijk onregelmatig verschijnende podcast Governance in Gesprek. Met Hartge Wassink en ondergetekende Marco Vrijding. Na de vorige aflevering is er van alles gebeurd wat ons weerhouden heeft om de podcast snel een tweede aflevering te geven. En recent zijn Hartge en ik in gesprek geraakt over de vraag, willen we dit nou wel of niet? En dat gesprek kregen we weer allebei weer zoveel energie dat we besloten hebben het toch nog maar weer een keer te doen. En als dit goed gaat, wel met het voornemen om de volgende niet zo lang op zich te laten wachten. Is in elk geval een beetje mijn beeld, Hartge.
Ja, nee, zeker.
Hoe gaat het met jou inmiddels?
Ja, nou ja, inderdaad een hoop gebeurt, maar daar zullen we onze luisteraars niet mee vermoeien. Het gaat goed. Twee leuke dingen op governance gebied. Ik heb de eer om een rol te mogen spelen in het voorzittersprogramma, zoals dat zo mooi heet, van de VTUI en VTK. Nou, daar komen we misschien nog over te spreken in deze podcast. En dat is heel boeiend om met een aantal groepen voorzitters van Raden van Toezicht in gesprek te gaan. En het andere is het lang verwachte boek wat ik al jaren aankondig over governance. Daar heb ik nu een afspraak mee met de uitgever over een verschijningsdatum.
Oh, je hebt een deadline gecreëerd.
Ja, precies. Ik heb een deadline gecreëerd, dus nu moet het er echt gaan komen. Ik moet nog gaan kijken of we hem gaan invullen, zeg maar, die deadline datum. Maar in ieder geval is er een datum.
In twee zinnen, wat is de opzet van het boek? Wat wordt het?
Het gaat over maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht. En wat ik probeer is een samenhangende visie neer te zetten over van wat betekent die sterkere maatschappelijke verantwoording die nu gevraagd wordt. En dat kun je een beetje filosofisch, sociologisch aanpakken. Dat heeft ook hele praktische consequenties voor hoe je je toezicht doet. En ik probeer eigenlijk die grote benadering te verbinden met hele praktische consequenties voor toezichthouders.
Oké, mooi.
Ja, begin 24 moet het uitkomen.
Oh, dat is een hele ambitieuze deadline ook nog.
Ja, nee, behoorlijk. Ja.
Ja, veel succes daarmee.
Ja,
en over die sessie die je doet met voorzitters, ja. Dat is heel interessant. Wat is daar nou een voorbeeld van iets wat daar interessant is, wat daar uit naar boven komt?
Nou, de eerste wat me te binnen schiet is dat die maatschappelijke opdracht door voorzitters serieuzer wordt genomen dan ik dacht. Ik dacht dat als we met die voorzitters in gesprek gaan, dat ze erg op een beetje de smalle compliance zitten van toezicht. Maar eigenlijk de overgrote meerderheid van de mensen die we in die groepen tegenkomen, die zijn daar niet zozeer aan voorbij. Maar ze snappen dat je die basishygiëne gewoon goed moet organiseren. En ze willen heel graag in gesprek over wat is nou de rol van een toezichthouder als het gaat om die bredere maatschappelijke opdracht.
Dat is goed. Dus
ja, is heel boeiend. Hey, en jij, aan jouw kant, wat zijn zo de ontwikkelingen?
Ik ga geen boek schrijven op korte termijn, voor zover ik weet.
Jammer.
Maar ik lees dan weer wel veel. Dat schrijvers hebben natuurlijk ook lezers nodig. Dat is, ja. Een van de dingen die ik recent gelezen heb, en dat is wel leuk, want dat sluit een beetje aan op op de eerste aflevering van onze podcast. Toen hadden we het over de beloning van leden van de Raad van Toezicht, met name.
Ja.
Met een bijdrage van Hans Tegelbekkers van Vos ABB. En Vos ABB heeft vervolgens een onderzoek gedaan onder besturen en raden van toezicht naar hoe het nou in de praktijk, hoe het zeg maar echt zit met die beloning en wat bestuurders en toezichthouders er allemaal van vinden. Nou, ik ga niet dat hele...
Nee, dat is wel boeiend, ja.
Ja, dat is interessant. Ik ga hem niet helemaal samenvatten. We zullen een link op de website zetten, denk ik, naar het onderzoek. Dat is misschien wel handig.
Ja.
Governanceingesprek.nl. Ik heb er één ding uitgelegd wat ik wel interessant vond om hier even te benoemen. Of twee dingen die met elkaar samenhangen. Van de bestuurders die waren ondervraagd, vond 60% het niet acceptabel dat de Raad van Toezicht zelfs een beloning vaststelt.
Oké, ja.
Dat
is een behoorlijk percentage.
Ja, dat is een hoog percentage. En vooral ook omdat natuurlijk een interessante vraag is, als zij het niet doen, wie moet het dan wel doen? En daar werd dan weer geen antwoord op gegeven in dit onderzoek.
Ja.
Maar wat ook opvallend was, was dat van de toezichthouders maar 35% dat niet acceptabel vond.
Dus nee, wat verrassend.
Ja, heel verrassend. En die tweedeling zie je terugkomen, dat was interessant, bij de vraag of, als het dan gaat over verantwoording afleggen, hè, wat het minste is wat je dan kan doen als raad van toezicht, en waarvan de VTOI ook adviseert om dat te doen in elk geval richting de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Dan vindt 60% van de bestuurders, dus al hetzelfde percentage, die is van mening dat de hoogte van de bezoldiging en de wijze waarop daartoe gekomen is, dus het beleid zeg maar, dat dat voor advies of instemming moet worden voorgelegd aan de GMR. 60%. Dus dat
60%.
is ook een hoog percentage.
Ja, en de toezichthouders?
Ja, dat vond ik persoonlijk dan weer wat teleurstellend. 45% ongeveer.
45? Ah, oké.
Ja.
Ja, dan ga je toch naar de helft.
Ja, dus precies. Dat is hoger dan die 35% van, ja. Van net. Maar kennelijk vindt dus nog niet de helft dat ze zich officieel zouden moeten verantwoorden voor de keuze die ze dan maken. Dat, ja. Dat vond ik eigenlijk wel jammer.
Dat klopt. Dat is tegenvallend. Ja. Ja. Nou, toch nog eens een keer een vervolgaflevering maken dan over die beloning.
Het is een interessant onderwerp, want het leeft kennelijk wel als je het hele onderzoek ook leeft. En er wordt ook wel mee geworsteld. De conclusies die Vos Abimederaad trekt, die zijn soms niet altijd even voor de hand liggend. Ze vinden dat er toch meer guidance moet zijn over wat dan die hoogte van die vergoeding zou moeten zijn. Terwijl ze tegelijkertijd vaststellen dat er binnen de bandbreedte die er is, maar heel weinig gebruik gemaakt wordt van die bandbreedte. Als je kijkt naar de gemiddelde getallen,
ja.
Dan is... Er wordt gemiddeld nog geen 30% van de totale ruimte gebruikt die, voor de beloning.
Okay.
Als het maximum ongeveer 15.000 is ergens gemiddeld, ja. Wordt er gemiddeld op dat niveau ongeveer 4.500 euro beloond. En dus we zitten nog heel ver af van die grens, ja. En zelfs van 50% van die grens.
Ja.
Het goede nieuws voor mij zou zijn uit dat onderzoek is ook dat er geen sporen zijn van dat er nou op grote schaal misbruik wordt gemaakt, nee. Van die ruimte die de toezichthouders zelf hebben om zichzelf te belonen. Even los van de vraag of het per definitie misbruik is als je jezelf hoopt.
Nee, precies. Ja. Ja. Ja, nou ja, kortom, interessante ontwikkelingen dus. Ja.
Ja, goed dat ze dat onderzoek wel gedaan hebben, weet je wel. Anders blijft het vaak zo hangen in anekdotes, ja. En NS1 ervaringen.
Klopt, ja. Ja. Nou ja, kortom, inderdaad, moeten we nog eens een keer een vervolg over hebben.
En dit keer gaan we het hebben over professionalisering.
Ja, en de code goed toezicht hebben we daar ook bij gepakt als voorbeeld. En misschien moeten we even beginnen met een klein gesprek wat ik gehad heb met Sam Terpstra. Ja. Sam is voormalig bestuurder in het onderwijs en toezichthouder nu in het onderwijs, zowel in PO, VO als MBO. En hij heeft voor de VTUI en VTK de afgelopen tijd in kaart gebracht wat de stand van zaken is wat betreft de professionalisering van het intern toezicht in het onderwijs. En de kinderopvang, moet ik daarbij zeggen ook. Dus hij heeft een rondgang gemaakt langs de velden, om het zo maar te zeggen. En te kijken wat de situatie nu is als het gaat om professionalisering. Laten we daar even naar luisteren.
Ja.
Nou ja, mijn eerste vraag zou dan zijn, wat heb je zo al meegemaakt? Wat ben je zo al tegengekomen in het onderzoek wat je gedaan hebt?
Nou, een paar dingen zijn mij daarin opgevallen. In de eerste plaats dat het spectrum van raden van toezicht, met name in het funderend onderwijs, bijzonder gevarieerd is. Je zou kunnen zeggen dat de meeste stichtingen voor voortgezet onderwijs, die hebben in ieder geval het model van een raad van toezicht en een college van bestuur. En je zou ook wel kunnen concluderen dat die raden op zichzelf redelijk functioneren. Het beeld in het primair onderwijs is veel gevarieerder. In de eerste plaats is de grootte van de stichtingen, van de instellingen, is enorm gevarieerd. En dient er gevolg natuurlijk ook de aard van de inrichting van de governance. Mogelijkerwijs, dat weet ik natuurlijk niet zeker, dat het hele gesprek over de kwaliteit van toezicht ook een beetje aan hen voorbij gaat.
Nee. Maar het betekent dat als ik jou zo hoor, dat het gesprek over kwaliteitsontwikkeling nog niet zo ver gevorderd is? Of ga ik dan, maak ik een hele
snelle... Nou, laat ik zeggen, dat beweegt denk ik wel de goede kant op, maar daar is gewoon nog ontzettend veel te doen.
Ja.
En dat is ook een van de redenen waarom we dat initiatief genomen hebben om die voorzittersbijeenkomsten te beleggen. Het idee was van, als we de voorzitters bij elkaar brengen, dan kunnen we in ieder geval met hen het gesprek voeren over hoe het met hun raad gaat en wat zij zouden kunnen doen om de kwaliteit ervan te verbeteren. Een tweede puntje waar ik tegenaan liep, is dat raden van toezicht natuurlijk met grote regelmaat van samenstelling veranderen. Ja. En dat brengt elke keer weer de dynamiek in die raad teweeg over van de onderlinge samenwerking, de agenda voeren en het vormgeven van de rol van de Raad van Toezicht. En dat vraagt, dat is eigenlijk om een zekere taakvolwassenheid bij de zittende raad. En als dat niet op orde is, dan komt zo'n raad in mijn beleving ook niet veel verder.
Nee.
Dus dan blijven ze met elkaar in een soort cirkel
Ja.
ronddraaien. Van,
Dan ben je
nou,
eigenlijk begin je bij wijze van spreken iedere keer min of meer opnieuw op het moment
ja.
dat er een significante wijziging is in de samenstelling.
Ja. Het
Ja.
derde, wat, en dat was me al eerder opgevallen, niet zozeer mijn onderzoek, maar daar komt het wel vaak tegen, is dat heel veel bestuurders onvoldoende waarde hechten aan een goed functionerende raad.
Oké.
En dus ook moeite hebben om ruimte te maken voor moderne opvattingen van toezicht. Wat krampachtig met de raad omgaan, waardoor een raad zelf moeilijk haar eigen positie in kan nemen. En daarnaast, en daar weet je denk ik ook alles van, er zijn er heel, toch op heel veel plekken waar het schuurt. En soms echt op een heel vervelende manier schuurt tussen bestuurders. Mijn these voor mijn bijdrage is eigenlijk, het gaat vooral om de bestuurders.
Oké.
En minder om, misschien wel wat minder om de raden van toezicht.
Ja, en nou willen we het graag over de code hebben. Wat ben je daarover tegengekomen? Even voor jouw beeld, ik heb even een polletje uitgezet vorige week op LinkedIn. Dat is natuurlijk totaal niet representatief. Ik heb maar 42 reacties gehad. Maar dan zie je dat 90% van de mensen wel de code kent. Dat vond ik op zich meer dan ik had gedacht.
Ja, ik denk, ik schat ook wel in dat inderdaad die code goed bekend is. Dus het nadeel van die code is dus zeker in de uitgebreide versie, dat het ook een hele uitgebreide versie is. En dat het, denk ik, nou, prima te doen is om dat een keer te lezen en te bekijken, maar dat het niet onmiddellijk een instrument is dat nou in het dagelijks gebruik reuze handig is. Dus,
Nee, wat
ik
zou
ben
er
er
moeten
nog schrappers
gebeuren
voor,
voor je?
dat hoort een beetje bij zo'n code, denk ik.
Ja, nou, dat hoort er misschien een beetje bij. Maar wat zou er dan moeten gebeuren voor die code om hem meer praktisch of nou ja, in het dagelijks gebruik te laten gebruiken?
Ja, dus ik zie een aantal. Ik begin toch maar even aan de andere kant. Mijn pleidooi richting de VTOI is dat zij veel meer erkennen dat er nog heel veel werk te doen is om te zorgen dat de basale kwaliteit van het toezicht komt. En dat betekent ook dat ik ervoor pleit dat ze veel meer energie gaan stoppen in het ondersteunen van en stimuleren van raden van toezicht om die basiskwaliteit daadwerkelijk op orde te brengen. De eerste stap is nu wat ze doen met die voorzitters. De tweede stap is ze gaan de website verbeteren. Maar soms lijkt het erop alsof de VTOI iets te veel de focus richt op de wat meer sophisticated vormen van toezicht, terwijl de basiskwaliteit op een heel aantal plekken nog niet op orde is.
Marco en ik het over hadden in ons voorgesprek, is dat wat we zien is dat doordat er hogere eisen worden gesteld, dat eigenlijk ook de pool van mensen waar je uit put, hè, om intern toezichthouders te recruteren, eigenlijk steeds smaller wordt, omdat je eigenlijk steeds hogere kwaliteitseisen stelt. Je ziet dat bijvoorbeeld dus in woningbouw, hè, met die fit and proper test, er zijn behoorlijk wat hordes die je moet nemen voor je commissaris kan worden in de woningbouwsector. Hoe zie jij die ontwikkeling voor de onderwijs- en kinderopvang? Zie jij ook zo'n risico of?
Ja, weet je, er wordt natuurlijk wel regelmatig over gesproken, hè, een soort accreditatie van toezichthouders. Ik probeer me daar ook maar vervolgens heel simpel een concrete voorstelling van te maken. Als ik goed ben geïnformeerd, zijn er zo'n 300 VO-stichtingen. Dus als je uitgaat van een gemiddelde bezetting van 5,5 of 6, dan betekent dat je 1800 toezichthouders hebt. En volgens mij zijn er zo'n. Zeker zo'n 1500 PO-stichtingen. Dus, nou ja, dus je praat over een totaal andere schaal dan de wereld van de woningbouw. Al met al denk ik dat met name de uitvoerbaarheid van het gaan accrediteren van kandidaat-toezichthouders met een beetje toch met een geweer op een mug schieten.
Ja, oké.
Ik zou ook wel willen pleiten voor een zekere vorm van nuchterheid. Het onderwijs heeft een ander, denk ik, groot probleem. Is namelijk dat het steeds moeilijker is om de maatschappelijke verwachtingen waar te maken.
Ja.
En ik denk dat dat probleem zich veel meer, of zeg maar, veel complexer vraagstukken is. Namelijk dat te maken heeft met de kwaliteit van bestuur. En met een aantal zeg, structurele problemen die zich al wat langer in het onderwijs voortdurend. En veel minder met raden van toezicht.
Nou, super interessant, Sam. Ja, omwege de tijd moet het hierbij laten. Dankjewel voor dit gesprek.
Oké, mooi.
Wat me opvalt in het gesprek met Sam, nou, een paar dingen eigenlijk, maar laat ik er één ding uitpikken, is dat hij eigenlijk zegt van ja, de toezichthouders zijn niet zozeer het probleem of niet het goede woord, maar hij zegt je kunt misschien beter bij de bestuurders beginnen. Om de bestuurders meer te scholen in wat het nut is van een sterke raad van toezicht. Dat vond ik wel een interessante observatie van hem. Hoe zie jij dat?
Ja, ik vond dat ook interessant. En eigenlijk was het leuk geweest als hij er nog wel iets over uitgeweid had. Want het impliceert dat een raad van toezicht, het functioneren van een raad van toezicht, in grote mate afhankelijk is van het functioneren van het bestuur.
Ja.
En nou, dat triggerde me wel een beetje, want ik ging me zitten afvragen van, is dat dan zo? En dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Heb jij daar een beeld bij?
Ja. Nou ja, het makkelijke antwoord is natuurlijk van dat hangt er van af en het is een wisselwerking. Ik moet eerlijk zeggen dat als, ik hoor dat ook en ik vind het interessant, maar nu ik erover nadenk, als je het echt op een man afvraagt, ben ik het niet met hem eens.
Okay.
Ik vind wel altijd dat de bestuurder een zekere regierol heeft, zeg maar. Moet je met je oppassen, want een bestuurder moet natuurlijk absoluut niet zijn eigen raad van toezicht gaan regisseren. Maar kijk, de bestuurder zit er 24 uur per dag, afgezien van dat hij ook af en toe moet slapen. Maar dus je kunt van de bestuurder verwachten dat hij veel meer zicht heeft op wat er nodig is voor de Raad van Toezicht, om de Raad van Toezicht goed zijn rol te laten vervullen. Maar ik vind de kwaliteit van intern toezicht toch echt de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht zelf. Die moeten zelf snappen, zeker de voorzitter, wat er nodig is ja, om een goede toezichthouder te zijn en ook wat die rol van dat intern toezicht inhoudt. En,
ja, dat vind ik ook.
Ja, als je een bestuurder hebt die dat sterk zou gaan sturen, ik denk ook niet dat Sam dat zo bedoelt hoor, maar laat ik het zo zeggen, hoe meer de bestuurder daar die verantwoordelijkheid voor neemt, hoe meer de Raad van Toezicht daar een beetje in kan gaan hangen. Zo van, oh ja, oké, onze bestuurder heeft het allemaal wel op orde en we merken dan wel wanneer we wat moeten doen. En dat vind ik niet helemaal, dat vind ik niet helemaal goed.
Nee, ik heb wel zelf altijd het gevoel van, ja weet je, het is ook wel een wisselwerking. Het is wel belangrijk dat een bestuurder snapt wat de rol en de functie van de Raad van Toezicht is. En dat hij zelf ook wel een notie heeft dat hij gebaat is bij goed toezicht. En hetzelfde geldt dat hij een notie moet hebben dat die bestuurder gebaat is bij goede medezeggenschap.
Ja.
Bij medezeggenschap is de bestuurder natuurlijk direct verantwoordelijk. Hè? Uiteindelijk is de verantwoordelijk voor de kwaliteit van de medezeggenschap is de bestuurder. En ja, niet GMR. Dus de bestuurder kan ook niet volstaan met klagen dat de MR niet functioneert. Want dat is zijn probleem. Dat moet hij oplossen. Ja. Zij, ja, overal waar wij hij zeggen, beste luisteraars, bedoelen wij ook zij. Of,
ja, ja.
De mensen zich dan ook maar identificeren. Maar bestuurder, ja, is een mannelijk woord, daarom gebruik ik altijd het.
Ja, ik probeer het te ondervangen door in meervoud te praten. Bestuurders, en dan kun je over hen en zij gaan praten. Maar goed, laten we ze en hij, dat gebruiken we gewoon door elkaar.
En dat geldt natuurlijk niet voor de Raad van Toezicht, die primaire verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd is het volgens mij wel heel belangrijk dat het bestuur begrijpt wat de Raad van Toezicht moet doen. En vooral ook welke informatie die daarvoor nodig heeft.
Ja.
Ik denk dat het daar vooral op zit. Dat het belangrijk is dat een bestuurder de Raad van Toezicht in elk geval proactief voorziet van de informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om te kunnen bepalen waar ze zich mee willen bemoeien. En waar ze vragen over willen stellen of niet.
Ja, maar het lastige daar zit, sorry dat je onderbreekt.
Ja.
Dat is dus die wisselwerking. Wat ik vaak zie is dat er best bestuurders zijn die heel bereid zijn om allerlei informatie te delen, ook heel open te zijn. Alleen als ze merken dat een raad van toezicht daar niet op de goede manier mee omgaat, dus daar op een onverwacht moment op de verkeerde manier op reageren, ze zich dan toch te veel mee gaan bemoeien of plotseling toch er iets van willen vinden, een bepaald oordeel willen uitspreken. Als dat te vaak gebeurt, dan gaat zo'n bestuurder voorzichtiger zijn. En dan krijgt eigenlijk die Raad van Toezicht net niet die interessante informatie die Raad van Toezicht zou willen hebben. En dan gaat de Raad van Toezicht daar de bestuurder weer van zitten beschuldigen. Ze van, hey, waarom deel je niet alles met ons? Kijk, en die bestuurder zit een beetje in een lastige situatie. Die kan wel zeggen, ja, ik deel niet alles met jullie, omdat je er niet op de goede manier meer mee omgaat. Maar ja, er komt natuurlijk wel een moment dat die Raad van Toezicht als werkgever iets van die bestuurder moet gaan vinden. En dan gaat de Raad van Toezicht zeggen, ja, we vinden wel dat je je erg defensief opstelt. En dat is voor de bestuurder een hele ongemakkelijke positie. Dus daarom vind ik dat die Raad van Toezicht zoveel eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn eigen kwaliteit.
Ja, daar ben ik de bottom line ben ik het van harte mee eens.
Ja.
Dat vroeg ik me ook af toen Sam dat
Hey,
zei.
en andere dingen uit het gesprek met Sam, zijn er dingen die jou daar.
Ja, toch wel wat hoor. Want in het begin ging het ook over de vraag. Stelde zich letterlijk de vraag van gaat het gesprek over kwaliteit van toezicht aan veel raden van toezicht voorbij? En dat vond ik wel een interessante vraag. Want als je bewust bezig bent met je rol en daar ook zelflerend in bent en bijhoudt wat de V2I allemaal doet en er misschien ook een bijdrage aan levert, dan staat het erg op je netvlies als toezichthouder. Welk gesprek op dit moment gaande is, ook als het gaat over professionalisering.
Ja.
Tegelijkertijd stelt Sam ook wel dat er heel veel, bijvoorbeeld in PO, heel veel raden van toezicht geen lid zijn.
Ja.
Dus de kans dat die een notie hebben van wat er speelt qua discussies is die is vrij klein. En ik moet zeggen, toen ik zelf een jaar of 7 geleden, denk ik, misschien 8 jaar geleden, ben ik naar een V2I-congres geweest. En toen kreeg ik het staartje mee van een hele discussie die daar kennelijk al jaren gespeeld had. Dat was toen langs mij heen gegaan. Over waardegericht toezicht.
Ja.
Dat was volgens mij, als ik het een beetje moet duiden, was dat een eerste poging van de V2I om na te denken over de vraag van wat is nou de legitimatie van het toezicht? En van waaruit hou je nou eigenlijk toezicht? En wat zijn je ankerpunten een beetje? Dat zijn natuurlijk allemaal goede vragen, maar niet echt voor beginnende toezichthouders, denk ik. En ik merkte ook dat op dat congres heel veel mensen ook met dat concept waardegericht toezicht heel erg worstelen. Ik moet je ook zeggen, ik heb het sindsdien ook niet zo heel gek veel meer over gehoord.
Oké. Nou, ik kom het toch wel eens tegen, maar je hebt wel gelijk. Het is een beetje misschien op zo'n retour is een groot woord. Misschien is het wel zo, maar goed, dat is een beetje gissen natuurlijk, maar dat nu die code er is, dat het niet meer zo'n noodzaak heeft om het uitgebreid over dat waardegericht toezicht te hebben. Omdat in die code natuurlijk heel erg die maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staat.
Ja,
Ik denk
precies.
dat daar koppel ik die waardegerichtheid
Ja, ik ook. Ja.
Vaak aan. Ja. Nou ja, dat wat jij zegt, dat sluit wel aan op wat Sam ook naar voren bracht. Van dat de V2I moet opletten dat je niet al te snel, als het ware, in een soort toezicht voor gevorderden terechtkomt. Terwijl er nog heel veel raden van toezicht zijn, en zeker dan de kleinere instellingen, die nog heel erg in de basics van het intern toezicht zitten.
Ja, daar vond ik wel een goede observatie van hem, hoor.
Ja, herken jij dat in jouw werk?
Ja, ik herken dat wel, maar ik blijf het altijd wel moeilijk vinden om op basis van mijn eigen ervaringen beelden te creëren over hoe het in de totale sector zit. Want dat selecteert, wij krijgen natuurlijk niet alle goede voorbeelden binnen, per
Nee.
se. Dus dat vind ik lastig. Wat ik wel herken, en dat zei hij ook, en dat vond ik ook wel aardig, is dat de rotatiesnelheid in de Raad van Toezicht zo groot is.
Nee.
En dat. Toen zei hij, dat zorgt ervoor dat veel raden van toezicht, en daar reageerde hij ook op, die vaak meer bezig zijn dan met gesprekken over wat is de agenda, hoe werken we samen, wat is de rol van de raad van toezicht, ook in relatie tot het CVB en met onze maatschappelijke rol. En als je niet uitkijkt, dan blijft het een beetje hangen op dat niveau.
Ja.
En dat vond ik wel interessant, want ik heb eigenlijk ook een tegenovergestelde observatie. En het is niet meer dan dat hoor, dan een observatie, maar Ik heb ook wel meegemaakt en gezien dat juist te weinig gebeurt bij nieuwe leden. Maar als je kijkt naar de code goed toezicht, dan wordt er over professionalisering, wordt er bij punt 7 gezegd dat de Raad van Toezicht draagt zorg voor een actueel en passend inhoudelijk introductieprogramma voor nieuwe RWT-leden. Nou, dat gebeurt al niet altijd.
Nee, zeker niet. Nee.
Dus dat is één. En ik denk zeker als het maar gaat om 1 nieuw lid per keer, dat er nog wel eens gauw een notie kan zijn, ook bij de zittende raad van toezicht, van nou, weet je, hij draait een paar vergaderingen mee, het nieuwe lid, en dan krijgt hij wel een notie van hoe dat hier gaat.
Ja.
Terwijl mijn eigen ervaring, en dat dus dat hele idee van dat je blijft hangen op dat niveau, dat ben ik eigenlijk niet zo heel erg bang voor. Terwijl ik eigenlijk vind dat je elk nieuw lid dat in de Raad van Toezicht komt, zo aanleiding moet zijn voor de hele Raad van Toezicht om dat weer even terug te nemen.
Ja.
Weer
ja.
echt opnieuw met elkaar vast te stellen van, hebben wij daar dezelfde beelden bij? Of
ja.
En hoeft niet per se, maar het is wel goed dat je het van elkaar weet.
Ja, dat ben ik heel erg met je eens. Ja, ja ik vind dat ik weet niet of de rotatiesnelheid toeneemt. Ik denk eerder dat het zo is. Kijk, zo lang hebben we natuurlijk nog niet echt, wat je zegt, professioneel intern toezicht in het onderwijs. Hoogstens 1 jaar of 20. De eerste voorlopers die begonnen daar in aanloop aan de wetswijziging in 2010 mee. En daarvoor was het soms gebruikelijk dat mensen 20 jaar in het bestuur zaten. Dus in die zin lijkt het misschien dat het sneller wisselt. Aan de andere kant zie ik toch dat de meeste leden gewoon hun termijn van 2 keer 4 jaar afmaken. Maar het is wel zo dat dat ja, gegeven is. Dat je bijna ieder jaar wel een wisseling hebt in de Raad van Toezicht. En ik vind ook zo'n wisseling moet aanleiding zijn om met zo'n nieuw persoon die met een frisse blik komt. Ook daar het gesprek over te voeren van hey, dit zijn de manieren waarop wij werken. En ik vind dus een toezichtkader om mijn stokpaardje maar eens weer van stal te halen, is daar echt cruciaal in. Dus het meest simpele inwerkprogramma is, hier heb je het toezichtkader, wil je het doorlezen en met 1 of 2 van de leden van de Raad van Toezicht daar eens een uurtje over sparren. Van, herken jij dit toezichtkader in hoe wij werken? Nou, dan heb je gelijk volgens mij een aanknopingspunt om weer eens met een frisse blik naar de werkwijze te kijken.
Ja, dat is grappig dat je dat voorbeeld geeft. Ik zit in een raad van toezicht waar we net een nieuw lid hebben. En daar hebben we inderdaad al die stukken aangegeven. En daar heb ik over 2 weken een afspraak mee om dat met elkaar door te nemen.
Ja, nou, fantastisch. Dus, mooi voorbeeld.
Dat is leuk. Dat klopt. Ik denk dat het goed is om dat dan weer even terug te nemen naar de hele raad van toezicht. Ja.
En hebben jullie dan ook dat toezichtkader gebruikt in de werving ook al? Dus als mensen zeg maar zich als kandidaat aanmelden dat ze ook toezichtkader opgestuurd kregen? Ja.
Ja, het zat in het informatiepakket.
Ja, nee, hartstikke goed. Ja.
En ik denk dat de laatste stap is, wat heel belangrijk is, dat je kunt dat 1-op-1 doen, maar dat je het dan ook even terugneemt naar de hele raad van toezicht.
Ja.
Omdat ik heb gemerkt zelf dat het heel belangrijk is dat je van elkaar weet hoe je erin zit, om het maar even zo te zeggen. Ja. En er zijn allerlei assen waar dat op kan zijn. Hè? Heel voor de hand liggen is natuurlijk zeg maar, een beetje het toezichtsparadigma wat je hanteert. Om het maar heel simpel te stellen, ben je heel erg van de vertrouwen totdat het tegendeel bewezen wordt, of ben je erg van de controle? Ik moet even dat... Ja. Dat is een as waar je ergens op zit.
Nee, ik vind het heel belangrijk dat je dit noemt, want dit is iets wat ik heel veel tegenkom. Dit is echt, denk ik, het basisonderscheid wat je met elkaar moet verhelderen.
Ja, maar kom je dan vaak tegen? Zeg?
Nou, onlangs nog in een zelfevaluatie, toen hadden we het er ook over vanuit welke visie willen we nu kijken. En toen kwam er toch een van de leden van de Raad van Toezicht die er toch wat moeite mee had om iets meer op afstand toezicht te houden, hè, zodat je dat meer waardegeladen gesprek over de maatschappelijke opdracht kon gaan voeren. Want die zei van, ja, we moeten wel genoeg aandacht blijven besteden aan, of de basis op orde is, financiën, met name onderwijskwaliteit. En dan heb je een heel interessant gesprek van waaruit heb je de behoefte, als het in een stichting is waar echt al heel lang, echt meer dan 5 jaar, eigenlijk geen enkel issue is met kwaliteit. Dus ik wil hem even niet heel, heel zwart-wit maken naar die persoon toe. Maar daar merk je toch, daar zat toch iets meer dat die visie op toezicht vanuit wantrouwen onder. Van wij moeten alle details van de bestuurder krijgen om er zeker van te zijn dat er geen details achterblijven waar we achteraf gezien iets van hadden moeten weten.
Nou, ik vind het wel interessant dat je dat woord noemt. En ik herken deze discussie ook wel op verschillende plekken. Het is ook wel een manier om mensen die op... aan die kant van dat paradigma zitten, om die een beetje weg te zetten. Hè? Want zo ga je het woord wantrouwen gebruiken, dat is een beetje enge glijdende schaal natuurlijk.
Dat is ook zo.
Ja. Je kunt niet op basis van wantrouwen in een raad van toezicht functioneren.
Nee.
Ja, dat is net 1 stap te ver. Je kunt erg zijn van het controleren zijn, maar je kunt niet van het wantrouwen zijn. Dan heb je het fundamenteels te pakken, vind ik.
Maar dan is toch wel de vraag van waarom zou je dan zo op detail, zeg ik dan toch maar even, willen controleren. Dat mijn stelling is daarin altijd van de behoefte aan informatie is in principe oneindig. Dus je kunt altijd meer informatie willen opvragen om te controleren.
Ja, dat is een goede vraag. En dat is natuurlijk lastig in te vullen, want dat verschilt per persoon. Ik kan me voorstellen dat het moment waarop je vertrouwen krijgt, want het tegengestelde van vertrouwen is niet per se wantrouwen. Hè?
Mm-hmm.
Maar je hebt wel vertrouwen nodig als toezichthouder dat het goed gaat. Het gaat in de kern gaat het om vertrouwen.
Wat is het dan?
De vraag is hoe krijg je als individuele toezichthouder, hoe krijg je dat comfort voor jezelf van genoeg vertrouwen?
Ja. En wat is dan het tegengestelde van vertrouwen? Dus je zegt dat het wantrouwen is.
Nou, dat is dan misschien controleren.
Oké. Ja.
Weet je, en ik heb ook al meegemaakt. Je kan wel zeggen, ja, we geloven de bestuurder op zijn mooie bruine ogen.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Dus Het moet niet zozeer gaan om blind vertrouwen. Je mag als toezichthouder wel altijd je behoefte aan comfort, om dat prachtige woord maar eens te gebruiken, aan de orde stellen. Dat ben ik zeker wel met je eens. Ja. Ja. Nou ja, ik denk
Vind
dat
je
dit
het ook noodzakelijk dat beeld dat een gedeeld beeld is in de Raad van Toezicht? Vind je dat het ook genoeg is om het uit te spreken en weten dat er verschillen zijn?
Dan kom ik weer op die as wantrouwen is dan niet veel woord. Laat het de as controle versus vertrouwen noemen. Ik denk dat je daar wel steeds moet zoeken naar een gedeeld beeld. Want als je één iemand hebt, of één of twee, die steeds heel erg naar de ene kant over hangen, of dat nou te veel wantrouwen is, of te veel vertrouwen is, of te veel controle is, dan krijg je steeds die fundamentele discussie. Ik denk dat Sam daar ook naar verwijst.
Ja.
Dus je moet wel van de basis uit weten van, hé, we zitten op die as, zitten wij toch behoorlijk aan de vertrouwenkant, of we zitten behoorlijk aan de controlekant. En eerlijk gezegd, mijn stelling daarbij is ook altijd, vertrouwen bouw je op. Dus vertrouwen is wat ik dan noem een dynamisch evenwicht. Dus het is aan het toenemen of het is aan het afnemen. En er kunnen allerlei dingetjes gebeuren waardoor het langzamerhand een beetje toeneemt waar het afnemen is. En ik vind dat je dat vooral met elkaar steeds moet onderkennen. Van hey, is het vertrouwen in elkaar aan het toenemen of is het aan het afnemen? Want als het aan het afnemen is, dan moet je met elkaar gaan bespreken van wat gebeurt er eigenlijk waardoor het aan het afnemen is. En waardoor we dus meer willen controleren als toezichthouder.
Nou, dat vind ik een heel interessant perspectief. Al de notie dat vertrouwen hoe dan ook altijd in beweging is, dan maakt het interessant om je af te vragen welke kant het op beweegt.
Ja, ja,
dat is
de ervaring die ik heb opgedaan. Hey, en nog even, want je had de code al even genoemd, hè? Nog even naar de code dan, want ik ben het inderdaad wel met Sam eens. Het is een heel gemengd beeld van wat de stand van zaken is in kwaliteit en professionalisering van intern toezicht. Als we naar die code kijken, Sam zegt van, nou, het is nog niet echt een super handig instrument om in de dagelijkse praktijk te gebruiken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, een beetje dubbel. Ik ben eigenlijk best wel heel enthousiast over de code. Ik vind dat het gelukt is om er een toegankelijk document van te maken. Heel concreet, waarbij als ik het lees, dan kan ik het ook plaatsen. Dan begrijp ik waar het over gaat en dan zie ik voorbeelden voor me. En ik denk dat dat heel nuttig is, want dat maakt het ook bruikbaar om het toe te passen en jezelf de vragen over te stellen. Een van de dingen waar ik wel tegenaan loop als ik erover praat ook, want soms doe ik wel workshops met raden van toezicht over dit soort dingen. Dat als je het heel serieus neemt, dan is het heel veel. Want ze hebben het wel gedaan om het niet zoveel te laten lijken. Maar de informatiedichtheid is gigantisch.
Ja.
Dus je hebt die zeven principes. Nou, elk principe bestaat dan uit 4 tot 8 deelvragen of normen of activiteiten. Als je elke vergadering eens 3 bij de kop zou pakken, dan ben je nog 4 jaar bezig.
Ja. Ja. Nee, klopt. Nee, dat ben ik wel met je eens. Ja, ik deel jouw mening. Ik vind het ook ik zou willen zeggen in alle beknoptheid, maar beknoptheid is toch niet het goede woord. Maar in alle compleetheid vind ik het een heel goed document, wat inderdaad ook in praktische zin best wat handvatten geeft om mee aan de slag te gaan. Als ik er toch een kritische opmerking over mag maken, ik denk dat het veel lijkt, omdat wat ik erin mis is, zeg maar, een soort breipen of zo, als het ware, die er doorheen zou kunnen steken, waardoor het een soort logische samenhang in een bepaalde cyclus krijgt. En dan zou het wat, denk ik, wat hanteerbaarder worden, omdat je dan kunt zien hoe de verschillende principes met elkaar samenhangen. En dus als je uitgaat van die maatschappelijke, nou ja, legitimiteit, compliance is de basis. Dat is natuurlijk inderdaad logisch. Dat is, maar als er geen hele gekke dingen gebeuren in de organisatie, ben je daar eigenlijk snel mee klaar. En daarna komt het hele interessante. De hele cyclus van namens wie zitten wij hier? Wat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid? En hoe gaan we dat in de interne en externe verbindingen en in de transparantie en openheid en op een professionele manier, op een goede manier invullen? Eigenlijk is dat een beetje dan de vervolgvraag. Nou, en dan komen die andere punten aan de orde. Want dan ga je nadenken van, nou ja, hoe geven we die interne en externe verbindingen vorm? Wat leert dat ons over waar we toezicht op moeten houden? Hoe geven we daar die verantwoording over terug? Wat hebben we dan nodig om onszelf te ontwikkelen? Ik denk dat als je dat wat meer zo in verhouding zou brengen, dat het dan wat overzichtelijker wordt in wat er te doen is.
Ja, dan begrijp ik wel een beetje wat je bedoelt, inderdaad. Ik had zelf ook, naar aanleiding van het gesprekje dat we net hadden, nog wel over dat toezicht. En er staat er ook dat het gaat van toezicht, moet een toezichtsvisie hebben. Ik zei even kijken, waar staat hier? Dat is principe 2. En het toezichtskader. En jij haalt het er ook vaak op, natuurlijk, dat dat belangrijk is. Als we dat nou belangrijk vinden, hè? En we koppelen dat dus aan de andere discussie, die gaat over dat we rolvast moeten zijn en dat het toezicht niet op de stoel van de bestuurder moet gaan zitten. Dan vind ik dat soms best wel lastig, want in zo'n toezichtsvisie gaat toch wel heel erg uit van de Raad van Toezicht zelf. En dat is ook goed, denk ik. Die moeten ook voor zichzelf een toezichtsvisie hebben en zichzelf positioneren in dat krachtenveld. Maar bij toezichtskader wordt het al een stuk concreter, hè? Dan ga je ook formuleren van wat zijn dan de onderwerpen waar je over in gesprek gaat met bestuurder. En voor je het weet zitten daar ook normen bij, dat je gaat bepalen wat je dan minimaal verwacht. Voor je het weet heb je het over opbrengsten. En dat is op zichzelf natuurlijk ook logisch, want je bent ook werkgever. Je moet ook hebben met hoe goed functioneert dat dan allemaal. Maar ik vind dat wel schuren met die uit elkaar houden van die rollen. En toen heb ik zitten denken, zou het eigenlijk niet veel logischer zijn als dat toezichtskader en eerste aanleg zou worden opgesteld door de bestuurder en niet door de toezichthouder?
Ja, daar. Boeiend. Dit raakt aan een ander discussiepunt over die hele code. Want ik denk dat ook dat we dat al eens een keer besproken hebben. Je zou het liefst een gezamenlijke code bestuur en toezicht willen. Want je kunt geen code opstellen als toezichthouder zonder de bestuurder erin te betrekken. En dat hebben ze nu wel gedaan, omdat de VTU en VTK graag zelf ook de kwaliteitsopdracht ter hand wil nemen. Dus dat is op zich helemaal heel lovenswaardig. Maar dat geldt dus ook voor zo'n toezichtkader. Ja, je kunt niet als Raad van Toezicht een toezichtkader opstellen, dat bij wijze van spreken als een soort opdracht op het bureau van de bestuurder dumpen. Andersom weet ik ook niet of dat de oplossing is om dan maar te zeggen, nou, laat de bestuurder dan eerst maar als toezichtkader maken. Volgens mij is het juist zo'n toezichtkader is iets wat je gezamenlijk maakt als een soort gezamenlijk vertrekpunt. Hè, wat verwachten we van elkaar in ieders rol? Welk gedrag hoort erbij? Ja, toch ook wel welke resultaten horen erbij? Nou ja, en in hoeverre dat dan overlap heeft met het strategisch plan, dat is ook allemaal altijd interessant om te bespreken. Ik denk wel, het staat er ook in, hè, stelt een toezichtkader en een toetsingskader op. Dus ik denk dat je er niet aan ontkomt om iets over inhoudelijke verwachtingen op te nemen in zo'n kader. En dat is het gezamenlijke vertrekpunt. En dan gaan de rollen uit elkaar. Dan denk ik dat je in de rolopvatting scherp met elkaar moet blijven. Dat je als toezichthouder steeds eerst de bestuurder zoveel mogelijk ruimte geeft om de uitvoerende verantwoordelijkheid te nemen. En dat is denk ik een continu spanningsveld.
Ja, ik vind het ook wel interessant hoor. En ik vind het ook wel goed dat een Raad van Toezicht zich daar nadrukkelijk wel mee bemoeit. Ook omdat ik de laatste jaren, het is ook wel interessant om te kijken of jij dat ook een beetje herkent, de indruk heb dat bestuurders als ze aangesteld worden bijna eigenlijk altijd tijdelijke aanstellingen krijgen. En van 4 jaar met optie op verlenging van nog een keer 4 jaar, dat is eigenlijk een beetje de norm aan het worden. En dat heeft tot consequentie. Oh jee. Dat heeft tot consequentie dat bestuurders veel vaker, en misschien zelfs wel vaker, dat is een beetje observatie die ik heb, veel vaker dan raden van toezicht voorbijgangers zijn.
Ja, dat ben ik ook toch weer niet met je eens hoor. Ik vind dat eigenlijk ook best een goede ontwikkeling. Dat je als. Kijk, niet, je moet niet zo per se zo snel mogelijk weer weg zijn.
Dat was een observatie, hè? Het was nog
Ja, nee,
geen.
dat snap ik. Nee, ik vind ook, het is ook mijn observatie. En ik vind het een goede. Want ik vind het ook dat. Dat zorgt er ook voor dat bestuurders wat meer bepaald worden, om dat woord maar te gebruiken, bij wat hun bestuurlijke rol is. Dus ze zijn niet zozeer even de baas of de directeur, maar ze hebben echt even een bestuurlijke rol. Dat is echt een behoorlijk zware verantwoordelijkheid. En dat is ook niet gek dat je dan zegt van nou, laten we dat voor 4 jaar maar eens afspreken. En dan over 4 jaar even een hele serieuze evaluatie doen. Willen we nog 4 jaar met elkaar verder? Juist omdat dat zo'n zware verantwoordelijkheid is. Dus dan ben ik even kwijt wat je daarover vroeg.
Nou, je reageerde erg op toen ik zei dat dat ertoe leidde dat bestuurders soms wel meer dan leden van Raad van Toezicht of Raad van Toezicht voorbijgangers zijn.
Ja, precies, voorbijgangers. Nou ja, precies. Dat vind ik dus niet. Ik vind voorbijgangers vind ik een te negatief woord. Dus tijdelijke hoeders zou ik het dan eerder willen noemen. En dan is 4 jaar het minimum. Dus kijk, dat is een toezichthouder. Die zit vaak ook in 2 termijnen van 4 jaar, 8 jaar. Dus ik vind een termijn van 8 jaar voor een bestuurder, als dat een gemiddelde termijn is. Ja, en dan zou je een
Kijk, bij de
uitzondering.
Raad van Toezicht zit natuurlijk, wordt haasje overgedaan. Hè? Dus ja, individueel lid zit 8 jaar, maar de continuïteit is veel langer, omdat ze niet allemaal tegelijk opstappen.
Ja.
En wat ik zie gebeuren af en toe, en dat soort dat ik daarover na begon te denken, was dan, weet je, dan komt een bestuurder bij zo'n stichting en die is dan een jaar bezig om een beetje te begrijpen wat er allemaal speelt en zijn eigen beeld te vormen over wat er zou moeten.
Ja.
En dan, nou, als het qua timing een beetje zo uitkomt, dan gaan ze aan de slag met een strategisch beleidsplan. Dat duurt ook minstens een jaar om dat te maken. Meestal langer. En dan wordt dat vastgesteld en dan wordt het uitgewerkt in jaarplannen. En nou, dan ben je zo in totaal 3, 4 jaar verder voordat het eerste effect van dat nieuwe strategisch beleidsplan begint te komen. En dan is de eerste termijn alweer voorbij. Dan moet je precies afvragen, wat ga ik doen? Nou ja, dan komt de tweede termijn, dan zul je gaan beginnen. En dan komt er in jaar 5 of 6, dan komt er een keer een kans voorbij waarvan die bestuurder denkt, nou, het is eigenlijk nog niet mijn tijd, maar dit zijn van die kansen, die komen niet elk jaar voorbij. Dus en dan begint het dus alweer een beetje loszand te worden. En dat vind ik zelf wel lastig, want ik vind eigenlijk dat je daardoor dat voorbijgangers, dat bouw je een beetje in de systematiek in. En ik hoor jouw argument wel, en daar ben ik het wel mee eens, dat je af en toe even heel serieus de balans moet opmaken van waar staan we nou als organisatie en wat voor soort bestuurder hoort erbij, dat soort werk allemaal. Maar ik geloof niet dat dat per se alleen maar kan als je een tijdelijk contract hebt. Dat kun je ook als je iemand in vaste dienst hebt. En daar van tevoren aan de voorkant duidelijk over bent geweest. Nou, we gaan na 4 jaar en na 6 jaar en 8 jaar hebben we gewoon een gesprek met elkaar. Ja. We vinden dat het nog past.
Ja.
Maar dan dwing je zo'n bestuurder niet in zo'n positie. Omdat hij moet denken, van, ja, nou komt deze kans voorbij. Als ik hem laat gaan, dan moet ik over 2 jaar weg. En dan moet ik echt op zoek. En wie weet vind ik nog wel zoiets leuks weer. Weet je?
Nee, dat ben ik met je eens. Het is ook gewoon maar net hoe je het opschrijft. Hè? Als je maar gewoon heel helder dat evaluatiemoment doet. Na 4 jaar of naar wat voor termijn dan ook. En de dynamiek die je schetst. Hè, van eerst maar eens even inkomen. Dan in je strategisch plan gaan werken. En tegen de tijd dat je met het implementatie van het strategisch plan aan de slag gaat. Ben je zomaar 3 jaar verder. Ja, misschien herken ik daar in de praktijk meer van dan ik zou willen. Dus, helemaal ongelijk heb je niet. Aan de andere kant zou ik hopen dat als je dus met een levend toezichtkader werkt als raad van toezicht, en juist ook omdat je schetst, omdat die raad van toezicht een beetje de continuïteitsfactor is, dat zo'n raad van toezicht al in de werving kan gaan kijken van welke bestuurder gaan we uitnodigen om verder te bouwen op wat er al ligt. En dan heb je nog steeds dat eerste jaar nodig. Maar ik denk niet dat je dan in jaar 2 als nieuwe bestuurder even helemaal een nieuw strategisch plan gaat maken. Wat de boel helemaal op de kop gaat zetten. Dat zou ik. Ja, dat zit
nou,
in de
dat
wissel.
Dat hoeft niet per definitie natuurlijk. Nee, dat ben ik dan met je.
Nee, maar het gebeurt wel te veel hoor. En wat ik.
We mogen graag een stempel drukken, hè?
Ja, nee, dat is ergens ook weer logisch.
Ja,
ja. Ja, maar goed, daar heb je dus een sterke raad van toezicht nodig. Die zegt van, joh, we alle initiatieven en daadkracht hebben we nodig, maar wel binnen dit kader. Want dit is het kader wat we hebben. En dat kader moet dan wel ruim genoeg zijn natuurlijk. Maar wel degelijk moet dat een kader zijn. En dat is de wisselwerking die je zoekt. Ja.
Ik wil even nog wat anders benoemen. Want de vorige keer hebben we gezegd dat we een vraag- en antwoord rubriek willen hebben. Dus wij vinden het heel leuk als we vragen krijgen die we dan tijdens de podcast kunnen behandelen. En als wij nou beloven dat we snel na het verschijnen van deze podcast weer een nieuwe gaan maken, dan denk ik dat het goed is dat we nu de oproep doen om, nou, ben je getriggerd door het gesprek dat je tot nu toe gehoord hebt, of heb je iets meegemaakt als bestuurder of als toezichthouder waarvan je denkt, nou, dat is een dilemma waar ik niet zo 1, 2, 3 antwoord op heb, dan hebben wij dat vast ook niet. Maar dan is het wel leuk om erover van gedachten te
hebben. Zeker, ja. Ja, en ook allerlei praktische vragen die je misschien hebt, laat ze komen. Vinden we hartstikke interessant. En dan gaan we kijken wat we daarmee mee doen. Of we er een hele podcast aan wijden. Of dat we ergens inderdaad even een soort vraag-antwoord rubriek introduceren.
Ja, precies.
Ja.
Hey, vragen.
Ja. Hey, een ander ding wat we ook hadden bedacht, waar we het nog over zouden moeten hebben, is van oké, we hebben die code. De kwaliteitseisen worden hoger. Maar er zit ook een nadeel aan. Want het kan zijn dat daardoor de pool van mensen waar je uit recruteert kleiner wordt. En dat is eigenlijk net niet wat je wil. Want je wil naar meer diversiteit en een bredere groep mensen.
Ja, zeker in het onderwijs.
Ja, wat zijn jouw ervaringen daarmee? Wat zie jij daar zo in de praktijk zich ontwikkelen?
Nou, wat wel interessant is, dat het mijn beeld is een klein beetje dat het lijkt alsof het toezicht wel aan het professionaliseren is, in de zin dat er steeds vaker behoorlijk zware eisen worden gesteld aan leden van de Raad van Toezicht. Dat past misschien ook wel een beetje bij, als je het rapport van Vos OB goed leest, dat de afgelopen jaren de gemiddelde beloning wel omhoog gegaan is. Dat past daar op zichzelf qua ontwikkeling, past dat daarbij. Waar je natuurlijk in het begin hebt gezien dat er vaak nekenbesturen waren. Ook bijvoorbeeld in het openbaar onderwijs. En dat is rond 2012-13 is dat allemaal professioneel bestuur geworden. En toen moesten de raden van toezicht komen. In heel, heel korte tijd natuurlijk heel veel raden van toezicht. Hè. Ik heb even geteld recent. We hebben op dit moment hebben we 1118 schoolbesturen in het funderend onderwijs.
Wauw.
Waren er toen meer, want er is inmiddels veel gefuseerd.
Ja, maar dan nog.
Als je dan even uitgaat van 5 leden voor het gemak, dan heb je het over 6000 leden van Raad van Toezicht, ja, die in een vrij korte tijd geworven moesten worden.
Ja.
Ik kan me heel goed voorstellen dat dat in die eerste fase, dat dat niet per se allemaal professionele, goed geschoolde toezichthouders waren. Ik heb wel de indruk dat die lat wat hoger is komen te liggen. En dat heeft ook al de vraag getriggerd van waar moet je dan naartoe? Hè? En ook in relatie tot de hele professionaliseringsdiscussie, die weet ik ook tussen de VTOI en het ministerie speelt. Het ministerie wil graag dat er een soort kaders worden bedacht, waardoor ze het gevoel hebben dat er wat meer grip is op de professionaliteit van raden van toezicht. Hè? Je ziet in andere sectoren dat er wordt gewerkt met continue educatie. Hè? Dan moet het ook jaar punten halen.
Ja. De fit and proper tests in de woningsector.
Dat zijn allerlei domeinspecifieke kennis die je moet hebben en moet kunnen aantonen om überhaupt te kunnen functioneren als toezichthouder. Ja, en ik heb niet per se een hele uitgesproken mening over, maar ik vind wel dat we als sector erg goed over na moeten denken of we dat in het onderwijs ook zo zouden moeten willen. Ja. En tot welk niveau dan? Hè? Sams reageert op de algemene vraag een beetje. Je ziet het om hele pragmatische redenen niet gebeuren. Het zijn gewoon te veel toezichthouders die je nodig hebt. Als je daar te zware eisen aan gaat stellen, dan kun je ze niet vinden. Dat is eigenlijk wat hij ongeveer zei.
Ja. Nou, volgens mij zegt hij ook dat het echt praktisch niet uitvoerbaar is. En dat snap ik wel een beetje met hem. Ik ben ook een beetje met hem eens. Snap wat hij daar bedoelt. Als je al die duizenden mensen moet gaan testen. Dus je zegt al, er zijn er 5.000, 6.000. Nou, dat betekent dat er ieder jaar 1.000 van plek verwisselen. En als al die 1.000 ergens op het ministerie een stempeltje moeten krijgen, ja, daar kun je wel een paar mensen een dagtaak aan geven.
Ja. Ja, dus nee, dat is een heel pragmatisch argument. Maar goed, het lijkt me niet dat je het alleen op grond daarvan zou kunnen voorspellen dat het er niet gaat komen. Nee. Ook omdat het wel een beetje een slingerbeweging is, waar we volgens mij ook als maatschappij nog steeds in zitten. We zitten nog steeds wel in de richting van meer regels, meer normen, meer controle, meer protocolisatie, noem het allemaal op. Ja, en er is wat bij het onderwijs in toezicht in elk geval heel weinig geregeld. Hè? Dus er zijn wat goed bedoelde codes, maar of jij elk jaar een beetje bijscholt, dat wordt verder ook wordt niet eens bijgehouden.
Nee.
Dus dat is, ja. Wat ik zelf wel vind, is dat ik, wat ik, waar ik erg aan hecht, is de diversiteit die we in het onderwijs hebben. En dat vind ik juist bij onderwijs natuurlijk ontzettend belangrijk, omdat het zo'n brede maatschappelijk relevante activiteit is, waar iedereen in de samenleving bij betrokken is.
Ja.
Wil je eigenlijk ook dat die breedte en die diversiteit en die pluriformiteit, dat ook zichtbaar blijft in het toezicht.
Ja. In die zin denk ik dat het probleem minder groot is dan we misschien wel denken. Ik denk dat er een enorme hoeveelheid mensen is die misschien best belangstelling hebben, maar het gevoel hebben dat ze misschien niet voldoen of niet weten waar ze moeten beginnen en misschien in aanvang ook wel nog onvoldoende kennis hebben. En volgens mij zou de vraag veel meer moeten zijn, hoe gaan we die mensen vinden en toeleiden, om maar even zo te zeggen, naar een rol als toezichthouder. Dus hè, we hebben nu, zijn er basiscursussen voor beginnende toezichthouders. Ik zou zeggen, maak cursussen voor aspirant toezichthouders. Hè, bijvoorbeeld voor jonge toezichthouders is het initiatief Blikverruimers, ik weet niet of je daar eens van gehoord hebt. Dat zou je ook voor andere doelgroepen kunnen doen, of gewoon in brede zin. Het hoeft helemaal niet te zijn dat mensen dan per se toezichthouder worden. Maar dan hebben ze al wel even geproefd aan wat betekent. Er zijn natuurlijk best veel dit soort opleidingen. Die zitten vaak vast aan commerciële profit advies aan opleidingsbureaus. Die hebben er dan vaak ook een beetje baat bij om die mensen daarna te plaatsen als toezichthouder. Want dan kunnen ze weer de fee opstrijken van een... van een van mijn wervingsprocedure. Daar wil ik verder niks aan afdoen. Dat is allemaal heel, heel logisch. Alleen het maakt wel dat het nog steeds de drempel. Het kost vaak een paar duizend euro om zo'n opleiding te volgen. En eigenlijk zou je toe willen naar ja, gewoon eigenlijk heel laagdrempelige, vrij goedkope
Ja, ik vind dat de bal ook gewoon bij
opstartcursussen.
Raden van Toezicht ligt. En ik zie er de laatste tijd
Ja.
ook mooie voorbeelden van. Dat die zich er bewust van zijn dat nou, je sowieso op zoek moet naar die pluriformiteit. Er zijn gelukkig ook wervingsbureaus die zich daar een beetje op toeleggen. En dat helpt al.
Ja.
Maar dat je ook zegt, nou, weet je, als Raad van Toezicht, we stellen niet bij iedere vacature als eis dat je toezichtservaring moet
Nee,
hebben.
precies. Nee.
En we zoeken ook iemand die jong is.
Ja.
Die,
Ja.
Een jonge dertiger of eind twintiger
Ja.
die professionele ervaring heeft. Waarvan duidelijk is dat die ervaring moet opdoen. Maar ja, dat moeten we allemaal een keer.
En stagiaires ook, hè? Dus je kunt zeggen van, we hebben, iedere raad van toezicht, zeg maar 5 mensen. En ene van bijvoorbeeld onder de 40. En nou ja, om de 2 jaar bijvoorbeeld laten we 1 jaar iemand meekijken. Zonder stemrecht die gewoon toehoorder is. Maar ik denk alleen al dat enorm kan helpen. En dan maak je dus die pool van mensen maak je in één klap veel groter. Nou ja, we hebben zomaar een oplossing, Marco,
Ja, wie had dat gedacht?
voor dat probleem. Maar in ieder geval, ik vind het wel leuk dat we dat eens zijn. Dat hogere eisen niet per se hoeft te betekenen ertoe leidt dat er steeds minder mensen toezichthouder kunnen worden.
En misschien,
Nou.
dat wat ook wel goed is om een keer te noemen, dat die vraag stelde Sam eigenlijk ook wel een beetje. Dus misschien is het toezicht over het algemeen niet zo heel slecht. Want dat zit vaak ook wel een beetje achter zo'n professionaliseringsdruk, dat er allerlei problemen zijn en gedoe. En we hebben natuurlijk een algemeen probleem met onderwijs, wat iets te maken heeft met basisvaardigheden. Daar maakt iedereen zich druk over. Daar heeft het toezicht ook een rol te spelen, maar daar ligt ook niet de sleutel alleen voor de oplossing. Maar over het algemeen zijn er natuurlijk weinig grote problemen waarvan je zegt, van, en waar was dan de toezichthouder?
Ja, en daar ben ik een beetje dubbel in, maar misschien moeten we daar een andere keer over verder praten. Sam zegt bijvoorbeeld ook van dat hij vindt dat het in het voortgezet onderwijs meestal wel aardig loopt en dat het primair onderwijs het meest gevarieerde beeld laat zien. Ben ik ook wel met hem eens en tegelijkertijd vind ik dat het voortgezet onderwijs het grootste risico loopt op het missen van de maatschappelijke boot, om het maar even zo te zeggen. De kloof tussen wat de maatschappij verwacht aan onderwijs en wat er in het voortgezet onderwijs eigenlijk gedaan wordt. Niks nadelen of niks afdoen, hoe hard daar gewerkt wordt en met kunst en vliegwerk, met het lerarentekort, iedere keer maar weer die lessen verzorgd worden. Maar is dat wat daar gebeurt nog steeds het antwoord op de maatschappelijke vraag? Dat is een hele diepgaande vraag. En daar merk ik wel eens in het voortgezet onderwijs dat die te weinig, naar mijn smaak,
Ja,
dan
snap ik.
aan de orde is. En daar zit wel een heel. Dus het heeft niet zozeer te maken met de basics van toezicht, want die kloppen wel. Maar is voldoende die maatschappelijke vraag aan de orde? Daar maak ik me wel zorgen over.
Nou, dat is misschien een leuk haakje om het de volgende keer wat uitgebreider over te hebben.
Ja.
We moeten nu wel gaan afronden. Want we hebben al
Laten we
heel
dat
veel
doen.
gevraagd van het geduld van de luisteraars. Misschien nog even tot slot. Heb jij nog een nabrander, een tip, iets waarvan
Nou
je...
ja, dat hadden we, hè? De governance tip. Dat, nou, een tip. Ik heb net het boek van Mijntje Lucerat gelezen. Het ligt hier, Morele Dilemma's in de Boardroom. Dat vind ik echt een absolute aanrader. Dat is echt gewoon een heel stevig boek. Vanuit verschillende perspectieven wordt ingegaan op de morele dilemma's van het werk in Raden van Toezicht. En dat is echt nog onontgonnen terrein, maar daar heeft zij enorme bijdrage aan geleverd om dat wat beter in kaart te brengen. En ook om het te helpen om dat gesprek zelf te gaan voeren in je raad van toezicht. Dus dat is mijn tip.
Oké, okay, dat is leuk. Dus die link zetten we ook even op de website. Dan hoef ik het nou niet allemaal te herhalen wat je net gezegd hebt.
En jij hebt nog een tip of een nabrander?
Ja, eigenlijk een tip en een nabrander. Mag dat nog?
Ja, zeker.
De nabrander was dat ik een beetje ben aan het verdiepen in de verkiezingsprogramma's die er geschreven worden.
Oh ja.
Ook naar dit aspect een beetje aan het kijken. Wat zeggen de partijen nou over governance in het onderwijs? Nou, ik kan dat niet samenvatten, want daar ben ik een uur bezig. Maar eentje die me het meest opviel, die wil ik me toch even uitlichten. Dat
ja.
Zal me niet verbazen, dat is D66.
Oh ja, die heb ik nog niet gelezen, dus ik ben heel benieuwd.
Die zegt, onderwijsgeld moet ook echt in de klas terechtkomen. D66 wil de zeggenschap van schoolleiders, leraren en ouders verder versterken. We geven zeggenschap en verantwoordelijkheid terug aan de school onder toezicht van de ouders.
Aha.
Echt hele fascinerende zin waar zoveel in zit als je daarover na gaat denken.
Ja.
Dat ik denk, dat moeten we nou niet verder doen en bespreken. Moeten we even kijken hoe dat gaat met de verkiezingen en of we het later nog over gaan hebben.
Ik zie een thema-podcast voor me, Marco.
Ja,
in aanloop
ik
naar
de
verkiezingen.
Ik deed vorige week mee aan de podcast van René Peters. Peters podcast, CDA Tweede Kamerlid. En dat ging ook over de betrokkenheid van ouders bij de school.
Ja, ja.
Daar valt zoveel over te zeggen, ook vanuit governance perspectief. Dat is echt wel heel interessant.
Ja.
Dus nou, misschien kunnen we het daar inderdaad wat de volgende keer nog over hebben.
Ja.
En de tip is, samen toevallig met de VTOI en VTK, organiseert mijn organisatie, de VOO, twee webinars, waarvan er nu één geweest is, over het halfjaarlijks gesprek dat de Raad van Toezicht moet hebben met de medezeggenschap.
Ja, en die heb ik bijgewoond en geheel onbevooroordeeld vind ik dat een echte aanrader. Dus,
dat is leuk om te horen. Dankjewel. Ja. Als je hem gemist hebt, 7 november wordt hij weer, doen we nog een keer, voor de laatste keer. Dus als je dat nog wilt meemaken als lid van de Raad van Toezicht of als lid van de GMR. En liefst natuurlijk allebei, dan kun je het er daarna over hebben met elkaar, wat je vervolgens gaat doen ermee. 7 november, je kunt je aanmelden via de websites ofwel van de VOO.nl of van de VTOI-NVTK.nl.
Nou, zit hij er weer op?
Dat is smaak naar meer.